was dat mooi om zo samen te bidden. Ik hoop echt dat dat gebed ook komende week in mijn leven, maar in jullie leven, in de hele gemeente blijft resoneren. Dat we blijven bidden. Dat we in die woorden en in die waarheid ook blijven staan. En ik wil met jullie toe nu naar een man die weet wat bidden is. Daniël. In de komende weken gaan we samen op reis door het Bijbelboek Daniël. 13 preken over een prachtig boek. Want wij kunnen zoveel leren van Daniël. Het is een boek met ten eerste prachtige verhalen. Prachtige verhalen voor veel van ons bekend. Daniël, het verhaal van Daniël die op een gegeven moment, hupsakee, in een kuil tussen de leeuwen, hongerige leeuwen wordt gegooid. Het verhaal van de vrienden van Daniël die, hupsakee, in een brandende oven worden gegooid. Het verhaal van de megalomane koning Nebukadnessar, die 7 jaren lang denkt dat hij een koe is of iets dergelijks en tussen de beesten leeft. Prachtige verhalen, het verhaal van de hand die uit het niets tevoorschijn komt en op de muur schrijft raadselachtige spreuken. En het is ook een boek met prachtige dromen. Hele mooie raadselachtige droom van een groot beeld met een gouden hoofd, een soort afgodsbeeld dat door de rots Jezus omver wordt gekegeld. En een droom die Daniël heeft over 4 vreemde fabeldieren. Die 4 grote wereldrijken voorstellen die op zullen komen. En een droom over God in de hemel. Die alle macht geeft aan iemand die eruit ziet als een mens. Jezus. En het is ook een boek met een prachtige boodschap. En de kern van de zaak, het hart van het boek Daniël, is steeds opnieuw, God laat het niet uit zijn vingers glippen. Gods plan vindt doorgang. Wat er ook gebeurt in jouw leven, wat er ook gebeurt in de wereld, in de toekomst, in de geschiedenis, God heeft de regie toch stevig in handen. Zijn plan vindt doorgang en het boek Daniël kijkt dan ook het meest direct van alle boeken in het Oude Testament naar Jezus. De komst en de regering van Jezus. Daniël, Gods plan vindt doorgang. Maar dit boek met die optimistische, krachtige boodschap begint op het absolute dieptepunt van de geschiedenis van het volk van God. En die prachtige verhalen, die hoopvolle dromen worden opgetekend tegen de achtergrond van oorlog, onderdrukking en ontworteling. Lees maar mee gewoon naar de eerste 2 versen uit dit Bijbelboek. In het 3e regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. En de Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. En hij nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen God, en liet ze daar in de schatkamer zetten. Het is 605 voor Christus. Stel je voor, 2621 jaar geleden. Alleen al dat we zo ver terug in de tijd kunnen en vrij precies kunnen zeggen van toen gebeurde dit. Dat vind ik al ongelooflijk. 605 voor Christus. En nog even verder terug, 400 jaar daarvoor was David koning van Israël. David, machtige koning. Israël, machtig koninkrijk. En de zoon van David, Salomo, maakte dat nog machtiger koninkrijk. Een wereldmacht. Maar de afstammelingen van David, koningen van Israël, die lieten in de honderden jaren daarna langzaamaan de macht en de kracht van dat koninkrijk verbleken. Het land viel uiteen in twee koninkrijken en in 605 voor Christus is daar alleen nog maar het koninkrijk Juda met hoofdstad Jeruzalem van over. En de macht en de kracht van het koninkrijk Juda, die is ook al eeuwen aan het afnemen. En eerlijk gezegd is het een wonder dat dat land nog bestaat. En de werkelijke grootmachten van die tijd, hè, Assyrië, Babel en Egypte, ja, die zijn tot nu toe ja, vooral om Jeruzalem wat heen gegaan. En ook nu is het leger van Babel onder aanvoering van Nebukadnessar niet echt per se heel geïnteresseerd in Jeruzalem. Hij passeert gewoon. De oorlog met Egypte, daar gaat het om. Maar ja, onderweg wordt terloops Jeruzalem aangedaan. Kijk of daar iets te halen valt. En dit zal de eerste van drie van dit soort bezoekjes zijn. En bij de derde keer, 15 jaar later, wordt de hele stad en de tempel van God volledig in puin gelegd. En het volk volledig in ballingschap gevoerd. Maar nu, in die eerste twee versen van Daniël, nou ja, afgezet daartegen valt het misschien nog wel mee, hè? Want wat gebeurt er? Nou ja, de koning wordt meegenomen, nou dat is wel vervelend, tempelschatten, een paar, en een grote groep, het staat dan in het volgende vers, maar een grote groep van jonge edelen. En Daniël en zijn vrienden horen daar ook bij, die worden allemaal meegenomen naar Babel. En dat lijkt misschien enigszins te overzien. Lijkt misschien mee te vallen. Maar dat valt niet mee. Want mensen, hoe is het mogelijk wat hier gebeurt? Jeruzalem wordt beroofd van haar beste en dierbaarste mensen. De toekomst van het volk van God wordt gekaapt. En de tempel wordt beroofd van haar meest schitterende schatten. Gods eer wordt aangetast. Hoe kan dat? En weet je, het volk van God vertrouwde op God. Op Gods beloften. Israël vertrouwde op het verbond met God. Zij waren het uitverkoren volk. Ze vertrouwden op de wet van God. Daar werd heel het leven op ingericht. En ze vertrouwden op Gods belofte dat het land voor hun was. Jeruzalem, Sion. En ze vertrouwden erop dat God bij hen was, omdat de tempel in hun midden stond. Maar nu. De tempel wordt bedreigd en aangetast. Geen enkele moeite voor de koning van Babel. De toekomst van het land is onzeker en de toekomst van het volk wordt gekaapt. En kun je nou nog vertrouwen op het verbond met God? Kun je nog geloven in de wet van God? Kunnen we nog vertrouwen op de belofte van God? Al die mooie beloften en kijk nu eens. Het volk van God verkeert hier in een crisis. Een ernstige crisis. En niet alleen een politieke en humanitaire crisis. Nee, ook een identiteitscrisis. Een geloofscrisis. Wie zijn wij eigenlijk? Hoe kan het dat dit gebeurt? Dit hadden wij niet aanzien komen. God belooft toch hele andere, hele mooie dingen juist. Is God dan wel zo machtig? Waarom gebeurt dit dan als God het kan voorkomen? Of is het zo dat de goden van Babel simpelweg machtiger zijn? Of maakt het allemaal niet uit? Crisis. En misschien herken je het wel. Momenten in je leven dat de gebeurtenissen haaks lijken te bewegen op het plaatje dat je zelf voor ogen had. Misschien zelfs haaks op de beloften die God voor jou had, dacht je. En dat is dus onze ingang in het verhaal van Daniël. Daniël die zijn eigen persoonlijke crisis doormaakt. Hij zal net als iedere rechtgeaarde Jood bijzonder geschokt zijn vanwege de aantasting van de stad en van de tempel en van het volk. Maar voor deze jongen, 13, misschien 14 jaar, was de persoonlijke schok waarschijnlijk nog veel erger. Daniël wordt met zijn jonge vrienden nog voor zijn leven goed en wel begonnen is, ontworteld. Daniël, de jonge man die met de wet van God is opgegroeid, die zijn vreugde vindt in het doen van de wet, die wordt uit de omgeving gerukt waar het doen van de wet echt zin heeft. Israël, Jeruzalem, het doen van de wet, het gehoorzamen van God, alles wat voor Daniël prioriteit heeft, is voor hem één op één verbonden met het heilige land. Daniël was stevig geplant in Israël. Hij liet zich voeden door Gods woord, maar dat kon hij, omdat hij was geplant in volk en land. En nu is hij een jonge boom die uit de grond is gerukt en heel ergens anders wordt neergezet. Hij moet aarden, opnieuw wortels schieten, vreemde grond, vreemde voeding. En hoe doe je dat? Aanpassen? Assimileren? Dat gaat niet zomaar. Het voelt alsof je zweeft boven de aarde. Wortels die nergens landen. Niet aarden, niet tot hun recht komen. En die ervaring van ontworteld zijn, die is heftig. En voor sommige mensen ook hier in onze gemeente heel herkenbaar. Er zijn mensen in onze gemeente die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Die onder dreiging van oorlog en onderdrukking huis en haard achter hebben moeten laten. Om vervolgens in een vreemd land terecht te komen. Uit vertrouwde patronen, vertrouwde omgeving weggerukt. En hier aangekomen proberen opnieuw te aarden. Maar dat is verschrikkelijk moeilijk. Hoe moet dat? Wie geeft je een richtlijn? Maar je kunt ook fysiek, lichamelijk ontworteld zijn. Als je bijvoorbeeld ernstig ziek bent of bent geweest. Operaties komen en gaan. Wordt aan je lichaam gesleuteld. En je lichaam verandert. Je verandert zelf. Herstel volgt en je probeert na maandenlang zweven misschien weer te landen. Maar er is iets veranderd, alsof je bruut uit de grond bent getrokken. En zie nou maar weer eens de aarde. Kan het weer worden zoals het was? Maar we kunnen ook geestelijk ontworteld raken. Wanneer we bijvoorbeeld als we opgroeien om hulp komen bij ouders of familie, maar geen richtlijnen krijgen. Geen herkenning ontmoeten, verwijdering treedt op. Of vriendschappen lopen stuk, huwelijken breken. Relaties die vanzelfsprekend leken, blijken niet zo standvastig als waar we vanuit gingen. Of mensen in de kerk blijken niet thuis te geven wanneer je ze echt nodig had. En je zou zelfs kunnen zeggen dat we in een tijd leven, in een cultuur leven van ontworteling. Richtlijnen, levensregels, wijsheid van eerdere generaties, instellingen van God, worden eigenlijk met grootste gemak opzij geschoven. Het is nu bijna officieel, wettelijk uitgangspunt dat ieder individu voor zichzelf moet uitzoeken hoe zijn of haar leven vorm moet krijgen. Het is bijna taboe om te zeggen van, nou ja, ik doe gewoon wat mijn ouders gedaan hebben. Ik doe wat mijn omgeving van mij verwacht. Ik luister gewoon naar God of naar de Bijbel. Dat is taboe. Die optie is er amper. Nee, we moeten alles zelf uitzoeken. En dat is doodvermoeiend. En dat is wreed. een cultuur van ontworteling. We leven in een tijd waarin mensen controle zoeken over hun leven en geen controle hebben. Waarin mensen richtlijnen zoeken voor hun leven, maar gedwongen worden om altijd maar hun hart te volgen. Waarin mensen bevestiging zoeken voor gemaakte keuzes. Maar ja, jouw keuze is jouw keuze, mijn keuze is mijn keuze. Maakt allemaal niet uit. En je hongert naar wijsheid. Je hongert naar richting, je hongert naar bevestiging, naar controle en naar het idee dat het iets uitmaakt wat je doet. Dat het iets uitmaakt dat jij hier bent. Je hongert naar vaste grond onder je voeten. Je had misschien ook bepaalde verwachtingen over het leven. Je bouwt je ideeën over je leven, over je toekomst, over God rondom een bepaald idee dat je hebt. Zo moet het ongeveer lopen, zo zal het ongeveer gaan. En misschien spreek je dat nooit uit naar jezelf, maar toch gebeurt dat. In je hoofd, toch op zijn minst. Je hele systeem, je hele wereldbeeld doet mee met die verwachting. En wij als christenen, of we nou willen of niet, worden ook gevormd door die cultuur. Ook wij zijn meer dan goed voor ons is bezig om zelf uit te zoeken hoe we ons leven in gaan richten. En wat we hiervan vinden, wat onze mening daarover is. En een bepaald idee over wie God is, hoort daar ook bij. Bepaalde ideeën over Gods beloftes. En wij zijn meer dan ooit bezig als christenen om God naar ons beeld te scheppen. Terwijl het eigenlijk andersom is. En als je dan een ontwortelende ervaring meemaakt, een ervaring die haaks staat op het beeld dat je gevormd had. Ja, maar God had toen niet beloofd dat ik een gescheiden man zou zijn op een gegeven moment. Of dat ik zo ziek zou worden. God heeft toen niet beloofd dat mijn man of mijn vrouw of mijn kind ziek zou worden. Of zou sterven. God belooft hele andere dingen. Iedere week. En nu zit ik hier. Hoe ben ik hier terechtgekomen? Wat overkomt me? Wat overkomt ons? Dat is een begrijpelijke vraag. Maar het is niet de Bijbelse vraag. Wat overkomt ons is niet de vraag die helder licht gaat schijnen op jouw toekomst. Het is niet de denkrichting die we moeten kiezen wanneer we weer stevig geplant willen staan. Lees nog eens mee die eerste verzen van Daniël. Even samen goed kijken naar die ontwortelende ervaring die daar beschreven wordt. Nebukadnezar trok op naar Jeruzalem. En de Heer leverde Joachim, de koning van Juda, aan hem uit. En gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Er gebeurt iets ongelooflijks in deze verzen. De Heer leverde de koning uit. De Heer gaf aan Nebukadnezar de tempelschatten mee, alsjeblieft. Het is niet zomaar een of andere vreemde macht die het lot van Jeruzalem ten kwade keert. Het is niet zo dat de macht van het kwaad of toeval of het lot of zo op een vervelende, ongelukkige of kwalijke manier de geschiedenis van Gods kinderen kan bepalen. Het is God zelf die aan de touwtjes trekt. Het is God zelf die controle heeft over alles wat hier gebeurt. Het is God zelf die zorgt voor deze dramatische wending in de geschiedenis van het volk Israël. Het is God zelf die Daniël en zijn vrienden ontwortelt en in een vreemd land plant. En dat is eigenlijk een hele schokkende constatering. En dat vraagt om een ongekende denksprong. We moeten misschien bepaalde ideeën over het verloop van ons leven loslaten. Over de rol die God speelt in de wereld. Maar vooral over de rol die we zelf spelen. Onze wereld, onze tijd, onze cultuur, die leert ons om naar onszelf te kijken als kleine koninkjes. Almachtig in ons eigen kleine wereldje. Vrij om ons lot te kiezen. Vrij om ons leven te besturen. Vrij om ons eigen geluk te bepalen. Soevereine vorsten in het koninkrijkje van ons levenslot. Maar wij zijn niet soeverein. God is wel soeverein. God is soeverein. En dat betekent bij alles wat er aan de hand is in de wereld. Ziekte, persoonlijke drama's, ook geboortes, overlijdens, oorlogen, overwinningen, genezingen, stormen, zonsopgangen. Noem maar op. Bij alles wat er aan de hand is, is God nooit een machteloze partij. God staat nooit machteloos langs de zijlijn met hangende schouders toe te kijken. Niet naar het wereldgebeuren en ook niet naar wat jij persoonlijk meemaakt. God is almachtig. God is alomtegenwoordig. En God is alwetend. Dus God kan alles. Maar hij doet niet alles. Hij doet soms zelfs niet datgene waarvan iedereen denkt, dat had hij echt moeten doen. Hij heeft op 11 september 2001 niet de piloten tegengehouden. Hij heeft in de Tweede Wereldoorlog niet de nazi-kampbeulen met blindheid geslagen. En hij heeft niet ingegrepen toen er in de Middellandse Zee kleine Syrische kinderen verdronken. En God is overal. Al die dingen, daar is God dus bij. Hij is erbij. En dat is eigenlijk huiveringwekkend om te beseffen, want waarom grijpt God niet in? Ik weet het niet. God weet het. God weet alles. En ja, we kunnen zelf ook wel logische redenaties verzinnen. Kan ik ook wel even doen waarom God niet ingrijpt. Het kwaad is verbonden met allerlei dingen die mensen doen, die mensen verzinnen. Mensen doen van alles. Ze kiezen voortdurend het verkeerde. Ze nemen onverantwoorde risico's. En God staat het toe omdat de mens vrij is om te kiezen. God heeft de mens geschapen vrij om de juiste keuze te maken. Vrij om voor God te kiezen. Dat kan alleen als de mens ook vrij is om tegen God te kunnen kiezen. Wij kunnen alleen liefde geven. Liefde ervaren. Als we daarvoor kunnen kiezen. Of als we daartegen kunnen kiezen. En die menselijke vrijheid in combinatie met de aanwezigheid van het kwaad zelf. De kwade. Ja, dat is samen eigenlijk afdoende logische verklaring voor het bestaan van vreselijk lijden onder het alziend oog van een goede, almachtige God. Maar weet je, helemaal bevredigend vind ik dat niet. Ik word er niet echt warm van. Dus het komt uiteindelijk toch hierop neer. Als ik met de vraag zit, waarom doet God dit of dat wel of niet? Dan antwoord ik weet het niet. God weet het. En de vraag die dan volgt en die nog veel belangrijker is, vertrouw je deze God? Kun je het aan dat God soeverein is? Kun je zeggen, als dit op jou van toepassing is, kun je zeggen, net als Job, de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen, de naam van de Heere zij geprezen. Dat is de Bijbelse uitdaging. En dat is ook radicaal christendom. Veel radicaler wordt het niet. Durven wij nog zo tegendraads te geloven? Durven we zo anders te zijn? Durven we een God te vertrouwen? Die ons niet per se geeft wat wij graag willen? Zijn we überhaupt geïnteresseerd in zo'n God? radicaal anders christen zijn. Dat betekent Gods almacht respecteren. Hem vertrouwen, hem volgen op spannende en onverwachte wegen. Want weet je, als ik Daniel was, als ik in zijn schoenen stond, weggevoerd, uit mijn omgeving weggehaald, bij mijn ouders weggehaald, 13, 14 jaar oud, moeten leven in een vreemd land onder toeziend oog van de vijand. Als ik in Daniels schoenen stond, dan zou ik zeggen, dit is niet Gods wil. Dit is niet Gods wil. Dit heeft God nooit zo gewild. Dit doet God niet. Het was Gods bedoeling dat ik in Jeruzalem zou blijven. Dat ik bij mijn eigen ouders op zou groeien. Dat Jeruzalem, ja, sterk wordt en zal bloeien in plaats van beroofd en onteerd wordt. Dat wil God. Dat is duidelijk. En hier, ja, er is blijkbaar iets misgegaan. Maar dat zegt Daniel niet. Daniel kiest ervoor om God te vertrouwen. En dat zullen we nog verder zien in de prekenserie die volgt de komende weken. Hij kiest ervoor om God te gehoorzamen. Zelfs in die vreemde omgeving waar hij terecht is gekomen. En Daniel zegt ook niet, wat is hier aan de hand, God? Ik eis een verklaring. Daniel accepteert dat hij het niet begrijpt. Heer, ik begrijp het niet. Ik weet niet waarom, maar u hebt alle macht. U bent erbij, u bent goed, u bent liefde. En ik vertrouw u. En God nodigt jou uit. Hij nodigt je uit om Daniel te volgen in die geweldige leap of faith. Een geloofssprong, een gedachtesprong van geloof en vertrouwen. Juist wanneer je je ontworteld voelt, wanneer je denkt, ik zweef. Kan ik God vertrouwen? Waarom heeft hij me hier gebracht? Weet je wat het mooie is? God beloont vertrouwen. Hij beloont vertrouwen. En ik bedoel dan niet met toch nog de happy ending van het plaatje wat jij in je hoofd had. God beloont vertrouwen met wijsheid en met inzicht. En God beloont het vertrouwen van Daniel met ongelooflijk diep en bijna concreet inzicht in de loop van de geschiedenis. Inzicht in het plan van God met de wereld. Daniel leert drie ontzettend belangrijke lessen tijdens zijn lange leven in Babel. Lessen die in één of andere vorm vast weer langs zullen komen de komende weken. Maar ik wil ze nu even afzetten tegen ook die ervaring van het ontworteld zijn. Uit de grond gerukt zijn. Drie lessen. De eerste is God. Gods plan is onwankelbaar. Het tweede is de strijd is reëel. En het derde is het gaat niet zoals je verwacht. Gods plan met de wereld. Gods plan met zijn volk. Gods plan met Jezus. Dat staat allemaal vast. En Daniel krijgt juist in die vreemde omgeving, op het dieptepunt van het geschiedenis van Gods volk, ontzettend helder profetisch zicht op Gods bedoeling met de geschiedenis. Gods plan vindt doorgang. En dat geldt net zozeer voor Gods plan met jouw leven. En als je denkt dat ik hier vanochtend mijn best doe om God weer op de een of andere manier als een strenge, onpersoonlijke, afstandelijke vader te schetsen, dan hebben we elkaar niet helemaal goed begrepen. Nee, God is die liefdevolle vader. En God is betrokken op jouw leven, heel persoonlijk. Hij gaat met je mee. Maar als je door een periode gaat waarin je wereld op zijn kop lijkt te staan en waarin jouw wereldbeeld en godsbeeld door elkaar gerammeld worden, weet dan dat jij misschien in de war bent, maar God is dat niet. God is niet in de war. Gods plannen liggen niet overhoop. Zelfs nu heeft hij de regie. Maar die strijd, die is er. En die strijd is reëel. Daniel ziet profetische visioenen van oorlog in de hemelse gewesten. Oorlog en strijd die direct een weerslag hebben op wat zich hier op aarde afspeelt. Gods plan vindt doorgang. Jezus is overwinnaar. Maar de tegenstander, het kwaad, gaat rond als een briesende leeuw. En Daniël nodigt ons uit om onze plek in te nemen in die geestelijke wereld, in die geestelijke strijd. Bid tot God. Lees in het woord. Kom tot het besef dat Jezus bij je is met al zijn kracht, al zijn autoriteit. Want weet je, als je dacht dat ik in de preek tot nu toe probeerde neer te zetten dat we als mens de leiding van God passief moeten ondergaan of iets dergelijks, dan hebben we elkaar opnieuw verkeerd begrepen. Nee, wees radicaal. Accepteer Gods almacht. Loof en prijs hem onder alle omstandigheden. En neem je geestelijke verantwoordelijkheid. Neem je plek in de geestelijke strijd. Maar het gaat niet zoals je verwacht. Weet je, jij bent niet de architect van Gods bouwplannen. Jij bent niet de generaal van zijn legers. En jij bent niet de strateeg die de eindoverwinning veilig zal stellen. En Gods wegen zijn vaak ondoorgrondelijk. En leven met Jezus is geen 1-2'tje naar een comfortabel leven. Gods plan vindt doorgang. Jezus is overwinnaar. Hij komt terug. En dan zullen we het zien. En misschien krijgen we dan ook antwoord op al die levensgrote vragen. Maar tot die tijd is deze vraag vooral belangrijk. Durf jij het aan God over te laten? Ben je bereid een God te vertrouwen die jouw leven op kan schudden? Oncomfortabel kan maken. Wil jij een God volgen die naar het kruis gaat en zegt: volg mij? En kun jij het aan als God ingrijpt in jouw leven die dwars ingaat tegen wat jij had bedacht? Heer, niet wat ik wil, maar wat u wilt. Het klinkt misschien niet zo aanlokkelijk op het eerste gehoor. Maar we krijgen er wat voor terug. Vertrouwen op God betekent leven in vrede. En het betekent dat je geworteld en geplant kunt zijn. Waar dan ook. Of je nou in Babel, Jeruzalem of Groningen leeft. Wat je persoonlijke omstandigheden ook zijn. Misschien haaks op wat je gehoopt, verwacht of zelfs geloofd had. Als je je vertrouwen op God stelt, ben je stevig geplant. Als een boom. Als een boom geplant aan stromend water. Mag ik even naar de volgende slide. Op tijd draag je vrucht. En mag ik wel even op de volgende slide, Marty. Is u niet? Jammer. Maar Bent mag vast ervoor komen in ieder geval. Ja. Als je je vertrouwen op God stelt, ben je stevig geplant als een boom aan stromend water. Psalm 1 vers 3. Op tijd draag je je vrucht en je bladeren verdorren niet. En alles wat je doet, komt tot bloei. Amen. En de vraag is prangend. En de mensen van de voorbeden mogen wel vast naar het kruis gaan. De vraag is prangend vanochtend voor ons allemaal. Of we nou Jezus al jaren kennen of nog helemaal niet kennen. Durf jij God te vertrouwen? En kun jij het aan dat God de regie heeft? Altijd. En misschien heb je wel dingen meegemaakt waarvan je zegt van nou, ik weet niet of ik God ooit nog kan vertrouwen. Dit is zo ingrijpend geweest. Dit is zo tegen alles wat ik verwacht, geloofd, gebeden heb. En hoe ben ik hier terecht gekomen? En als dat je gevoel is, dan daag ik je uit. Zoek God op. Laat het niet liggen vanochtend. Blijf God zoeken. En spreek het uit. Heer, ik wil u vertrouwen. Ik zou zeggen, zoek ook, laat voor je bidden. Bidden staan bij het kruis. Daag God uit. Vraag God. Heer, ik wil u vertrouwen. Maar neem ook die keus in je hart. Ook als je denkt van, ja, ik voel het nu niet. Ik voel alleen maar wantrouwen naar God. Neem die stap en zeg, Heer, ik wil u vertrouwen. Want ik geloof dat God je zal belonen met inzicht en met wijsheid. En voor iedereen die Jezus nog niet kent vanochtend. Misschien klinkt het wel heel moeilijk. Dat is een heel moeilijk pad om God te volgen. Om je leven echt over te geven. De controle uit handen te geven, want dat is het ook. Als we Jezus volgen, geven we de controle uit handen. Maar ik wil met jullie bidden. En ik wil je uitdagen om toch dat te doen. En misschien voel je God ook trekken. Voel je de Heilige Geest trekken aan je hart. Hij daagt je uit. Geef de controle uit handen. En ja, dat gaat ver. Ik zal bidden en in het gebed zal ik straks vragen als je dat wilt. Als je dat durft, de controle aan God overgeven. Je leven aan Jezus geven, of je dan kort je hand op wil steken. Zullen we samen bidden? Het is misschien mooi als we samen als gemeente alvast gaan staan. Dat we ook biddend om iedereen heen gaan staan. Die hier zich nauw bij betrokken voelt. Vader in de hemel, Heer, u bent groot. U bent almachtig. U bent alwetend. U bent alomtegenwoordig. Heer, u bent groot. Heer Jezus, ik wil belijden op dit moment, Heer. Ik denk vaak te klein van u. Heer, ik wil groot van u denken. Ik wil u vertrouwen. Heer, ik wil dicht bij u leven, Heer. En ik bid dat dat voor iedereen hier ja, de wens en het gebed is. En ik wil iedereen vragen die Jezus nog niet kent. En die zegt van, ik wil Jezus kennen. Ik wil mijn leven overgeven. Of je kort je hand op wil steken richting de hemel. Ik heb jullie handen gezien. Is er nog iemand die zegt van, Jezus, trek naar mij. Ik voel de Heilige Geest aan mijn hart trekken. Geef je leven over aan Hem. Het is een hele stap. Je geeft controle uit handen, maar je krijgt er zoveel voor terug. Ik heb je hand gezien. Is er nog iemand die zijn leven in de handen van God wil leggen. God die in alles te vertrouwen is. Steek dan kort je hand op. God ziet je hand. God ziet je hand. Mocht je handen wel weer laten zakken. Vader in de hemel. Ik wil deze mensen die hun handen hebben opgestoken. Ik wil ze voor uw troon brengen. Heer Jezus. Heer, wilt u ze belonen met wijsheid, inzicht. En met uw liefdevolle tegenwoordigheid. Heer, wilt u in hun leven komen? Wilt u in hun leven spreken? Heer, wilt u ze vullen met uw aanraking, met uw Heilige Geest? Ik heb ook de mensen die hun hand hebben opgestoken, wil ik uitdagen. Laat voor je bidden. En zoek het gesprek met de mensen hier om je heen. Amen. Zullen we de mensen die hun hand hebben opgestoken verwelkomen met een groot applaus.
Zijn troon, Jezus regeert. Zoon ontvangt de heerschappij, voor eeuwig duurt zijn koninkrijk. Jezus regeert.